Welkom bij de podcast Zinvol Ouder Worden en Zijn van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid in samenwerking met de Levenspodcast. Binnen deze werkplaats doen onderzoekers, ouderen, praktijk- en belangenorganisaties en gemeenten samen onderzoek naar vraagstukken die te maken hebben met ouder worden en oud zijn anno 2024. We doen op dit moment onderzoek naar de dementievriendelijke samenleving, vroegsignalering en vrijwillige inzet. De komende afleveringen praten we met verschillende generaties over zingevingsvragen die in deze onderzoeken naar voren komen. In deze aflevering praten we met onderzoeker Wieteke van Dam en ervaringsdeskundige Ellie Bal en Caroline van Jaarsveld over de impact die dementie heeft op een relatie. Wieteke, kun jij wat meer vertellen over wie je bent, wat je doet en hoe dit thema naar voren komt in jouw onderzoek?
Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik ben Wieteke van Dam en sinds 2023 betrokken als onderzoeker bij de werkplaats Sociaal Domein. Daarnaast ben ik docent en geef ik les aan studenten social work. En op je vraag hoe dit thema nou precies terugkomt in ons onderzoek. Wij zien dat deelnemen aan sociale activiteiten lastiger wordt als mensen dementie krijgen. Dit kan komen omdat iemand zich schaamt, angstig wordt of overprikkeld raakt. En omdat de omgeving niet altijd weet hoe zij om kunnen gaan met een haperend brein van de ander. De schaamte en angsten worden dan eerder versterkt dan weggenomen.
En ik hoor jou zeggen een haperend brein. Zou je dat even toe willen lichten?
Ja, goed dat je dat zegt. Aan dementie kleven best wel veel vooroordelen. En het steeds benoemen van dat woord vindt niet iedereen even prettig. En via het haperende brein, dat is een boek van Leontien Treiber, heb ik kennis gemaakt met deze term. En ik vind het eigenlijk een hele treffende beschrijving. Omdat het, ja, dementie is echt een brein dat hapert. Dus ja. Het klopt gewoon.
Ja, dus die term die houden we ook gewoon aan tijdens deze podcast. En ik ben natuurlijk ook wel heel benieuwd, waarom is nou die dementievriendelijke samenleving zo van belang?
Nou, het is niet echt een gezellige boodschap, maar uiteindelijk zal 1 op de 5 mensen in Nederland dementie krijgen. En het is dus belangrijk dat we nadenken over een samenleving waarin mensen ondanks een haperend brein wel kwaliteit van leven kunnen hebben. En relaties en sociaal contact zijn daar gewoon heel erg belangrijk in. Dementie verandert veel, maar ja, niet de behoefte van een mens om contact met een ander te hebben en zich aan anderen te verbinden en actief te blijven. En de ervaring van naasten, die kan ons ook heel erg helpen om nou inzicht te krijgen in hoe je die relatie blijft leggen met iemand met dementie.
Juist. Dus dat is waarom we hier vandaag over in gesprek gaan met Ellie en met Caroline. Ja, want Ellie en Caroline, jullie zitten ook aan tafel vandaag. Dus lijkt me goed om jullie nog even te introduceren. Ellie, jij bent 86 jaar en jij nam 7 jaar geleden bij jouw man Guus de eerste tekenen van wat later dementie bleek te zijn waar. Jouw man heeft tot juni 2022 nog thuis gewoond en inmiddels verblijft hij in een verpleeghuis.
Ja, inderdaad. Ik had op een gegeven moment kreeg ik een beetje door dat hij bepaalde dingen die altijd zijn liefde hadden, niet meer wilde. En wij moesten samen naar de huisarts om bloeddruk op te meten. Toen heb ik aan de POH-ouderen gevraagd, joh, zou jij misschien een testje kunnen doen? Want ik vermoed, nou ja, ik kreeg het schriftelijk van haar door, dat er inderdaad dementie op de voorhand lag. Dus ik was gewaarschuwd.
Ja. Dus u bent de eerste die dat heeft gesignaleerd.
Ja, het duurt wel een tijdje nog eer dat vervolg krijgt. Maar dat is dan denk ik 3 jaar geweest. Hij besefte het zelf. En dat is het meest erge wat een mens kan overkomen.
Ja, dat heeft u van dichtbij gezien. En straks ben ik ook wel heel benieuwd, ja, hoe dat verdere verloop dan is gegaan. Maar eerst wil ik graag ook door naar Caroline, want jij zit ook hier aan tafel. Welkom Caroline. Jij bent 58 en jij was tweede helft 40 toen duidelijk werd dat jouw moeder Marie geheugenproblemen had. Je dochters waren toen pubers en je werkte ook nog eens 5 dagen als projectleider in zorg en welzijn. En je hebt circa 10 jaar samen met je vader en zus voor je moeder gezorgd, tot zij in het najaar van 2022 is komen te overlijden. Dus ook jij hebt van dichtbij meegemaakt hoe het is om iemand met dementie om je heen te hebben. Lange tijd ook voor je moeder gezorgd in combinatie met de zorg voor je kinderen. Dat moet best heftig geweest zijn, kan ik me zo voorstellen.
Ja, maar daar sta je op dat moment eigenlijk niet zo bij stil. Dat is dan de fase waar je in zit. En je doet op dat moment wat nodig is. En ja, pas achteraf bedenk je van, goh, dit is wel best heel pittig geweest.
Ja. kan me voorstellen.
Ja.
Nou ja, en omdat jullie het natuurlijk allebei hebben over een persoon met dementie om je heen, lijkt het ons heel mooi als jullie Guus en Marie ook kort aan ons voor willen stellen.
Ik heb Guus leren kennen in de eerste klas van de HBS. Want toen zaten we samen op school. Guus was een heel zachtaardig mens. Mensenkind, moet ik zeggen. Ik zat nogal eens bij de directeur. Dan had ik weer wat gedaan. En Guus die deed dat soort dingen niet. Guus was afgestudeerd. Die was weg- en waterbouwer. En op een avond waren we samen gaan eten. Want had hij keurig aan mijn vader gevraagd of wij samen weg mochten. En toen kreeg ik een roos. Dus toen dacht ik, nou, het zit vast.
En the rest is history, zeggen we dan.
Ja.
Leuk dat we gelijk ook wat meer beeld bij Guus hebben. Wie is Marie?
Marie, dat was een hele actieve vrouw. Mijn moeder is in 1938 geboren. Heeft de opleiding tot basisschooljuf gedaan. En heeft dat beroep met heel veel plezier uitgeoefend. Is er eventjes uit geweest toen de kinderen geboren werden, mijn zus en ik. Maar is na een aantal jaar weer aan de slag gegaan. Dat was in die tijd best vooruitstrevend. En ze was ook heel sportief. Ze tenniste en volleybalde heel veel. Ze was sociaal heel actief. Dus het was een hele vrolijke, pittige, actieve vrouw.
Ja, en op een gegeven moment kwam daar dan het moment dat je begon te herkennen dat het dementie kwam. Kun je dat moment nog herinneren?
Nou, het gaat eigenlijk heel geleidelijk aan. Maar er komen wel momenten dat je denkt van, hey, hier klopt iets niet, dit is niet helemaal pluis. Ik merkte het bijvoorbeeld als we uit eten waren of ik met mijn moeder op een terrasje zat. Dan bedachten we, oh, waar hebben we trekking vanmiddag? En dan zeiden ze bijvoorbeeld, nou, ik doe mij maar een kopje koffie. Toen zei ik, nee hoor, ik heb geen zin in koffie. Ik wil eigenlijk liever een glaasje wijn. Nou, oké, stelden we zo. En dan kwam de ober het brengen en mijn moeder de koffie en ik de wijn. En zei ze, ja, maar waar is mijn wijn dan? Dus was het vergeten wat ze kort Juist. Daarvoor besteld had. Dus
ja.
Ja, dat waren best hele pijnlijke momenten.
Ja, waaruit bleek dat dat brein dus begon te haperen, waar we het net al over hadden. Hè?
Ja.
En wat is dan die belangrijkste verandering geweest die je zag in de persoonlijkheid of in het gedrag toen het brein ging haperen?
Nou, dat wat ik net vertelde, dat hele actieve van mijn moeder, dat werd steeds passiever. Maar wat ik ook wel heel moeilijk vond om te zien, ook als dochter, want ik had een hele goede relatie met mijn moeder, is dat het steeds moeilijker werd door de jaren heen om echt diepgaande gesprekken te voeren.
Ja.
En dat kenmerkte toch wel heel erg ook onze relatie. We konden ook mooie, maar ook minder mooie dingen in het leven goed met elkaar bespreken. En dat werd steeds lastiger. Het leek wel alsof we ooit een soort patroon hadden ontwikkeld met elkaar. Als ik A zei in een gesprek, zei mijn moeder B. En vervolgens zei ik C en zij zei weer D. Hè. Dat was een soort, ja, ik weet niet, een soort flow waarin we terechtkwamen. En die flow die verdween. Dat als ik A zei, zei mijn moeder X. Want dan ben je al in verwarring. Dan denk je, nou oké, ik probeer het toch nog een keer. B dan, en dan kwam er O. Nou, dat...
En Caroline, wat heb jij gedaan om eigenlijk die relatie opnieuw vorm te geven? Want het wordt dan heel anders.
Ja, het wordt zeker anders. Maar het is wel heel belangrijk om te kijken van wat je relatie zo speciaal maakte. En wat daarin nog wel zou kunnen. Hè? Want wat ik al vertelde, we hadden een hele goede relatie. En behalve goede gesprekken hoorde het ook wel bij ons dat we regelmatig een uitje hadden samen. Bijvoorbeeld gezellig een dagje winkelen. Vooral Breda was voor ons een hele favoriete stad. En ja, dat ging natuurlijk op een gegeven moment niet meer. Maar dan ging ik denken van, goh, wat kan dat uitgevoel nog wel geven binnen de mogelijkheden die er zijn? Dus ging ik in een modewinkel bij ons in de woonplaats alvast kijken van, goh, wat is ongeveer wat mijn moeder leuk vindt? Omdat de keuzestress ook steeds verder toenam, moest ik ook niet het pashokje volhangen met spullen, maar ging ik vooruitkijken. En dan werd dat apart gehangen en dan sprak ik een rustig moment af in de winkel van, goh, hè, wanneer kan ik wat uitgebreider komen passen? Nou, er werd ook heel klantvriendelijk op gereageerd. En dan ging ik dus gezellig toch een momentje met mijn moeder winkelen. Gingen we uitgebreid kijken en ging zij heel rustig op haar gemak, zonder al te veel prikkels, passen. Gingen we daarna gezellig bij de lokale bakker op het terras een kopje koffie met gebak gebruiken. En ja, dan kneep mijn moeder me terug in de auto van, god, hebben we weer lekker gewinkeld samen. Hè? Ja, dat is dan toch een heel mooi moment dat je denkt, ja, ook al zijn er heel veel dingen die niet kunnen, maar dat is dan zo'n momentje, dan lukt dat wel.
Mooi voorbeeld van hoe je kijkt naar de mogelijkheden die er dan nog wel zijn. En hoe je ook die relatie toch nog kunt behouden, dan wel op een andere manier. Maar wel nog steeds de mooie dingen mee kunt maken samen. Hoe was dat voor jou, Ellie?
Nou, weet je, Guus die was ook heel zorgzaam. Ik werkte, in het begin van ons huwelijk, werkte ik zaterdags nog. En dan maakte hij 's morgens een ontbijtje. Dat was ineens over, dat ontbijtje. Want dat heeft hij toen na zijn pensioen doorgezet. Ik stond in de keuken af te wassen. En ik denk, nou, hij komt wel drogen. Dat deed hij ook altijd. Maar hij bleef in de kamer zitten. En toen zei ik, Guus, kom je afdrogen? Geen gehoor. Net of hij doppen op zijn oren had. Nou, dat ging met alle dingen zo. Als ik wat vroeg, of een blikje opendraaien, of een flesje open doen, wat ik niet open kreeg, gaf hij gewoon geen geluid. En hij bleef zitten, hij las niet meer, hij luisterde niet naar muziek. Hij is overal ineens abrupt meegestopt.
En wat voor gevolgen had dat op de relatie die jullie hadden?
Ja, weet je, misschien ben ik altijd een beetje te volgzaam geweest. Ik heb het zo laten gebeuren. Want ik denk, het is zijn leven. Maar wat jij ook zei, Caroline, als ik ja zei, gaf hij of geen antwoord of zei nee, kreeg een hele verhandeling. En ik, nu nog, hij praat niet meer, maar sinds een 2-3 maanden, denk ik. Ik werd doodmoe van het meebewegen. Want als ik wat verkeerd zei of een verkeerde oogopslag, dan werd hij boos. Ik heb hem nog nooit zo boos gezien in al die jaren huwelijk, maar nu dus wel.
Ja, en ik kan me voorstellen dat dat wel heel lastig is. Ook gezien de relatie die jullie altijd hadden en de verandering van het gedrag wat dan ineens plaatsvindt. Ja, hoe ga je daar dan mee om?
Nou, je hebt daar geen scholing voor, hè?
Nee.
Je moet het ter plekke, moet je het gaan verzinnen.
En heeft u, want als ik u zo hoor praten, dan zegt u eigenlijk, ik heb best wel heel veel afscheid moeten nemen. Eigenlijk toen de dementie begon al.
Ja, je blijft afscheid nemen. Nog steeds. En nu krijg ik dus berichten van derden. En ze hebben een verslaglegging. Dus dan lees ik dat ze nu en dan wel eens. Maar ik word er gewoon heel erg verdrietig van. Want hij gilt tegen iedereen. Hij loopt 's nachts helemaal niks aan. Loopt hij op de gang mijn naam te roepen. Maar praten kan hij niet meer. Dus de psycholoog en ik probeer het ook steeds met van alles en nog wat. Kan niet meer vertellen wat hij heeft. En dat is al een hele lange tijd zo. Ik moest op een gegeven moment iemand in huis halen om op hem te passen. Om boodschappen te kunnen gaan doen. Dat zijn allemaal dingen die... Want we deden dat altijd. Ja, toen ik weer
samen.
Ben, samen boodschappen.
Ja, en dat laat ook heel duidelijk zien, hè, dat het ook heel veel impact heeft op de mensen om de persoon met dementie heen.
Ja, je weet niet hoe je daarmee om moet gaan. Maar het is net zoiets als met opvoeden. Dat weet je ook niet. Komen ook onverwachte dingen, komen ineens om de hoek. En dan moet je abrupt reageren.
Had u het fijn gevonden als er een richtlijn was, hoe ga je om met iemand met dementie?
Ik denk dat je een hele globale richtlijn kan maken, maar ieder mens is anders.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het extra lastig is. U heeft een heel lang leven samen gehad. Ja. Met een man met een bepaalde persoonlijkheid. U zei heel zorgzaam, helemaal niet vaak boos, rustig.
Zeer sociaal. Ja.
Dan is het misschien ook wel heel erg lastig, kan ik me zo voorstellen, als iemand in gedrag verandert. Ja, je kan die herinnering niet zomaar uitvlakken van hoe iemand was. Dus in het begin begrijp je het waarschijnlijk, kan ik me zo voorstellen, ook gewoon niet.
Nou ja, je heeft nog van die momenten dat zijn ogen oplichten en dan heb je het idee van hij is weer terug.
Ja, even zo'n glimp. Ja.
Herkenbaar voor jou?
Ja, mijn moeder is niet zo ver in haar dementieproces terechtgekomen, zoals u vertelt over uw man. Maar ik herken wel dat er soms momenten weer kwamen in een uitspraak, een reactie, dat je denkt, oh, dit is mijn oude moeder weer. Dat je even, en dan ja, hoop je soms dat er iets meer nog komt, maar het zijn soms momenten. En dan, maar die momenten komen ook wel weer inderdaad af en toe voor. En dat is denk ik ook dat haperende. Hè? Dat af en toe komt er toch ook weer...
Ja, en dat brengt me eigenlijk ook wel bij de volgende vraag. En dat is, wat gaf of geeft er volgens jullie dan nog betekenis aan het leven met dementie? Want af en toe zet dat haperende brein op, maar soms is er ook die oplichting. Ja, wat vind jij daarvan?
Ik weet niet of je dat ook in het algemeen kan stellen. Maar als ik naar mijn moeder kijk, dan denk ik dat voor haar heel veel kwaliteit van leven steeds de relaties met andere mensen hebben gegeven. En toch ook wel, als zij nog steeds daarin mens mocht zijn. En dat was best natuurlijk een zoektocht met elkaar, hè? Ik weet ook nog heel goed dat rondom het verzorgen van de was ook best veel gedoe was tussen mijn ouders. Mijn moeder deed vroeger altijd de was. Maar die vergat op een gegeven moment of ze al een schepje zeep erin gedaan had of niet. Dus op een gegeven moment, ja, die wasmachine die liep elke keer vast in storing. En nou ja, keer op keer werkte die niet. Monteur erbij en het bleek dat de binnenkant van de wasmachine echt... gigantisch vol zat met zeep. Mm. Dus en dat is geloof ik inmiddels... heeft dat 2 of 3 wasmachines gekost. Want mijn vader vond het ook moeilijk om die taak helemaal weg te nemen. Maar voor mijn moeder, ja, die wilde toch een onderdeel wel... of die wilde de was blijven doen in haar hoofd. Nou, toen op een gegeven moment heeft mijn vader gezegd... nee joh, ik ga dat doen. Enige strijd. Maar... laten we het nou samen doen. Dus ik doe dat en jij doet het opvouwen van de was. Want dat ging nog wel heel erg goed.
Ja.
En op die manier had ze toch haar bijdrage er nog in. Had zij een rol in de huishouding. En dat was voor haar ook heel belangrijk om zulke soort dingen ook
te blijven doen. Ja. Ja. En Caroline, je gaf ook eerder in het gesprek aan dat jouw moeder een hele actieve vrouw was.
Ja.
Kon zij de activiteiten die ze buitenshuis deed, kon zij die blijven doen?
Heel lang gelukkig wel. Mijn moeder hield heel erg van lezen en was ook al heel lang lid van een leesclub. En ze heeft ook heel lang geschilderd en ook heel lang lid geweest van een schilderclub. En beide activiteiten heeft ze heel lang kunnen doen. Maar dat was ook dankzij de mensen om haar heen. Bij de leesclub, daar werd ze opgehaald door een aantal buurvrouwen die daar ook toevallig naartoe gingen. Dus dat was heel, heel fijn ook voor mijn vader. Dat was ook een stukje ontlasting natuurlijk voor hem. En ze las al jaren geen boeken meer, maar ging gewoon mee. En zat dan heel gezellig bij de leesclub. Gewoon heerlijk te genieten van de mensen die er waren en de boeken en de gesprekken. En ging daarna gewoon weer gezellig mee terug naar huis. En ja, dan vroegen wij af en toe natuurlijk wel aan de deelnemers van... goh, is dat voor jullie wel te doen? Want jullie zijn ook niet voor niks lid van een leesclub. Komen jullie dan wel gewoon aan jullie gesprekken toe? Nee, ze is helemaal niemand tot last. En ze zitten gewoon heel gezellig bij. We kennen er ook allemaal en ook al van langer geleden. Dus dat is prima zo. Ja, dat was voor mijn moeder was dat goud waard.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, we weten ook in het onderzoek wat we doen, komen we dit heel vaak tegen. Ja. Dat dit eigenlijk zo belangrijk
is. Zo belangrijk.
Maar dat het terecht ook de vraag van de mensen eromheen. Van ja, kan het? Ja. En wat heb je eventueel daarvoor nodig om te zorgen dat kan blijven?
Ja.
Ja, want wat blijkt uit onderzoek tegen welke uitdagingen loop je dan aan als het gaat over dat meedoen in de samenleving? Ja, nou, daar zijn we op dit moment mensen over aan het bevragen. Maar de dingen die je kan voorstellen is dat omstanders gewoon... dus stel, de leesclub heeft niet zo'n goede band met de deelnemer. Het kan zijn dat mensen zich gewoon ongemakkelijk gaan voelen bij het gedrag wat soms hoort bij dat haperende brein.
Ja.
Dat iemand iets niet meer weet. Of misschien in een leesclub kan het wel. Maar als iemand bijvoorbeeld op een bridgeclub zit en altijd meespeelt, maar ineens heel boos wordt omdat de regels niet meer navolgbaar zijn, of een beetje gaat vals spelen of een ander beschuldigt van vals spelen. Ja, dat kan allerlei spanningen opleveren in zo'n clubje. En heel vaak komen die spanningen voort uit toch niet helemaal weten wat dementie precies inhoudt. En wat Ellie eigenlijk ook al terecht zei, hoe ga je er dan mee om?
Ja.
Want iemands gedrag verandert. En dat is voor de mensen eromheen gewoon echt niet altijd even makkelijk om op te anticiperen. Zeker als je niet helemaal begrijpt hoe dat haperende brein werkt. En heb je eigenlijk, wat ik er zo tot dusver over gehoord heb en gelezen heb, echt een spelenderwijs moet je er eigenlijk mee omgaan. Je moet een beetje creatief meebewegen. Zoals Carolien prachtig dat voorbeeld gaf over dat winkelen. Ja, dat vraagt om heel veel speelsheid en creativiteit van de naaste.
Precies.
Of dat nou een dochter is of iemand op de vereniging. Maar ja, niet iedereen kan dat.
Nee, niet iedereen kan dat. Niet iedereen wil dat misschien. Maar het zou dus heel mooi zijn als dat wel mogelijk is. Omdat als we het dus hebben over die kwaliteit van leven, het juist zo belangrijk is om mee te doen nog in de samenleving en in de contacten die er zijn.
Ja, het beeld wat Carolien schetst van haar moeder die daar eigenlijk heel gelukkig bij zit zonder dat ze een boek leest, geeft aan hoe belangrijk het is voor ieder mens. Hè. Voor ieder mens is het belangrijk om te weten, ik hoor erbij, ik heb relaties die van betekenis zijn. En ondanks het feit dat het brein gaat haperen, juist die behoefte om bezig te blijven, om relaties met anderen te hebben, daarvan weten we dat is ontzettend belangrijk.
En hoe was dat voor jou, Ellie? Hoe was dat bij Guus?
Ja, Guus heeft zich eigenlijk een beetje afgezonderd.
Oké, dus die heeft die contacten opgezocht?
In het appartementgebouw waar wij dus wonen heb ik het wel verteld. En ze waren allemaal super lief voor hem, maar het deed hem helemaal niks. Als ik tegen hem aan ging zitten, wat ik vroeger altijd wel deed, dan reageerde hij niet, dan was het stijf zitten en niks zeggen. Hij heeft een hele tijd ook niet naar muziek geluisterd. Ik ben nu weer bezig. Kijk, het komt nooit meer terug. Ik krijg nooit meer mijn liefde terug die het was. Maar ze hebben nu op de afdeling een apparatuur om cd's af te spelen. Hij was helemaal wezenloos van Amira. Een hele jonge zangeres. En hebben we zondag gespeeld. En dan gaat hij meezingen. Ik heb dus nog klassieke muziek ook meegenomen. Want hij houdt helemaal niet van die meezangers. Dat wil hij
geen
niet.
Geen André Rieu.
Van de Tulpen en Amsterdam. Dan schuift hij zijn stoel wit heel hard achteruit en loopt weg.
Want dat is wat ze draaien in het verpleeghuis.
Maar toen hij nog thuis was, taalde hij niet naar mensen. Dan kwamen zijn zoon en dochter kwamen kijken. En dan praatte hij even met ze. En daarna leek wel of hij alles dichtgooide.
En wat gaf in die tijd dan wel nog betekenis aan zijn leven op dat moment?
Geen idee. En ik ben er nog steeds niet achter wat hem in leven houdt.
Nee. Nee, en dat kan ook een antwoord zijn, hoe heftig ook.
Er zijn er meer, heb ik meegemaakt, die dus zwijgen in alle talen, in henzelf een beetje lopen op de gang met een blik zo heel ver weg. En voor de rest, al botsen ze tegen iemand op, ze zeggen geen boerba.
Nee, helemaal in hun eigen wereld.
Die zitten helemaal in hun eigen wereld.
Het is echt ook een teken van een van de laatste stadia van dementie, dat heel erg naar binnen gekeerde. Maar wat u wel heel mooi beschrijft, Ellie, is inderdaad dat elk proces van dementie een uniek proces is. En waarbij de een het activeren echt nog iets kan opleveren en is dat bij een ander niet mogelijk. Dus het is altijd heel goed kijken naar de persoon. En ik denk toch ook wel dat we nog heel veel te leren hebben in hoe we eigenlijk bij ieder persoon toch een openingetje kunnen vinden. Ik ben er zelf wel van overtuigd dat die bij ieder mens er is. Maar ik denk ook dat het ontzettend ingewikkeld is in sommige gevallen om dat openingetje te vinden.
Ja, en zeker voor de luisteraar die misschien ook te maken heeft met iemand met een haperend brein, kan het ook fijn zijn om te horen dat het soms heel lastig is om te ontdekken waar die opening zit en hoe je iemand die zingeving nog kan geven. Dus ook dat is belangrijk om te benoemen. En wellicht, Caroline, dat jouw voorbeeld met het zoeken naar mogelijkheden, met bijvoorbeeld het shoppen, weer inspiratie kan geven voor een ander.
Ja, Guus was als een zingeving kwijt. Hij dook, hij zeilde, we zeilden. We gingen uit naar de Schouwburg, naar de concerten. De concerten heb ik met iemand anders moeten doen in die serie die we hadden. En oppas in huis moeten halen, omdat hij het niet meer wilde. En nu, ik neem ze nu en dan eens wat mee. Ik had laatst een paspoort heb ik gevonden van jaren her. Want hij heeft in het buitenland gewerkt, in Saoedi en in Libië. En hij had een paspoort met stempels. En dat nam ik mee. En dan zit hij te bladeren. En dan legde hij het weg. Even later pakte hij het. Ging weer kijken. En toen had hij ineens een aha-erlevenis.
Ja. Kan je zien, in zoiets kleins kan je wel iemand.
Ik heb ook
bereiken.
Een keer van de molentocht zijn medaille meegenomen. In het begin wist hij niet wat dat was. Dus dat heb ik verteld. Hij luistert wel en had hetzelfde effect. Het gekke is dat hij wel kan lezen. Maar hij weet absoluut niet welk plaatje bij dat woord hoort. Maar lezen kan hij als de beste.
Maar ja, als je het hebt over betekenis geven aan het leven, dan zijn dit soort kleine momentjes daar ook voorbeelden van die denk ik heel waardevol kunnen zijn.
Ja.
Ja, dat zijn die haakjes waar je soms zo ontzettend goed naar moet zoeken. Maar ik hoor toch, Ellie, dat u echt wel probeert.
Ja, ik probeer het.
Ja, zeker.
Om die betekenis te geven.
Hij heeft nu iemand toegewezen gekregen die met hem samen naar klassieke muziek gaat luisteren. En dan soms huilt hij. En soms wil hij het niet. Ze doen in dat huis vreselijk hun best. Maar ja, ze zijn ook zoekende, net zoals ik.
Omwille van de tijd moeten we helaas richting een afronding gaan. Maar er is wel een vraag die ik graag aan jullie zou willen stellen als afsluiter. En dat is de vraag, wat is nou het belangrijkste dat je anderen zoals naasten of professionals en buurtbewoners zou willen meegeven over het contact met iemand met dementie?
Ik denk dat het, waar we het in het gesprek ook al over gehad hebben, heel belangrijk is om te blijven zoeken naar wat wel kan. Omdat dat voor degene met dementie heel belangrijk is om te ervaren dat dat haperende brein ook nog stukjes heeft die wel heel zijn. En dat je als mens ook mee mag blijven doen in de samenleving. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons daar allemaal meer bewust van zijn en daar ook ons best voor doen. En ja, ik denk dat ook de gelijkwaardigheid in de relatie heel belangrijk is. Hè? Dat je niet te veel over gaat nemen of jezelf boven iemand stelt of wat dan ook, maar dat je het echt probeert samen te kijken van wat kan er nog wel in die verbinding te zoeken.
Ja, dus dat is eigenlijk wat aansluit bij het voorbeeld met de was wat je net benoemde. Ja. Daarin is dat is een voorbeeld van die gelijkwaardigheid die dus heel belangrijk is.
Ja.
Mooi punt wat je aanstipt, zeker.
Daar sta ik helemaal achter. Je moet ontzettend veel geduld hebben.
Ontzettend, ja.
Geduld moet je uit je tenen halen, want zonder geduld kom je er niet. Maar niemand hoor, ook personeel niet. En die hebben een methode ontwikkeld om heel zacht te zijn. En dat neem ik dan maar over, dat ben ik nooit geweest. Maar daar lijkt het dan een beetje op dat je probeert daardoor contact te houden. Maar het is vreselijk moeilijk.
Het is een enorme zoektocht. Ja. Ik heb ook heel veel respect voor u en ook zoals mijn vader. Hè, dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zo lang. Maar met heel veel liefde hè, voor je partner.
Ja, maar als je niet die liefde niet hebt, kan je het niet opbrengen.
Nee.
En hoe zorg je ervoor dat je zelf staande blijft, Ellie?
Nou, ik heb toen de uitslag van alle testen kreeg, eigenlijk alles uit mijn handen laten vallen. Want hij had zorg nodig. Hij had aandacht nodig. En je cijfert jezelf weg. En het is eigenlijk het meest domme wat je kan doen.
Dus dat eigenlijk is ook eigenlijk een advies wat ik hierin hoor. Absoluut. Doe dat niet helemaal.
Heel belangrijk advies. Dat je als mantelzorger tijd voor jezelf...
Dat je tijd voor jezelf neemt. En het is niet egoïstisch. Je hebt het gewoon
nodig.
Want je bent anders ben je gewoon afgebrand. En om dan alles, zeker op oudere leeftijd, weer op te pakken... daar moet je heel sterk voor zijn.
Mooi advies. Waardevol, denk ik, voor de naaste.
Ja, dat is mij overkomen. En nu zeg ik, had ik maar eerder hulp gevraagd.
Dat is moeilijk, hè?
Ja.
Maar dat is nog een goed advies. Het is echt heel belangrijk om te realiseren hoe zwaar het is... voor naasten om samen te leven met iemand met dementie. Omdat het ontzettend veel geduld en creativiteit en meebewegen vraagt. En daarnaast, wat eigenlijk ook al genoemd is hier in de podcast... je hebt ook een rouwproces door te maken. Want degene die jouw partner was of die jouw moeder was... of in mijn geval een stiefvader is, verandert... heel snel, is niet meer de persoon waarvan je, waar je die mooie relatie mee had. Soms komen er ook hele prachtige dingen naar voren, maar het is vaak ook heel moeilijk. En het is ontzettend belangrijk om inderdaad ook aan jezelf te denken, om die zorg steeds te kunnen opbrengen.
Dus ik hoor een aantal belangrijke punten in deze podcast. En dat is enerzijds zoek naar de mogelijkheden die er nog wel zijn. Zodat dat meedoen in de samenleving nog kan. Probeer die gelijkwaardigheid op te zoeken. Dus probeer het samen te doen en niet zaken uit handen te nemen. Maar ook denk aan jezelf. Let op die zelfzorg en blijf zelf ook de dingen doen die belangrijk zijn voor jou om even op te laden. Omdat het als mantelzorger ook al zwaar genoeg kan zijn.
En ik denk dat het, omdat het zo belangrijk is dat naast die tijd voor zichzelf nemen, is denk ook een om hem even rond te maken. Mm-hmm. Daarom is die dementievriendelijke samenleving zo ontzettend van belang. Omdat die zorg en die aandacht niet alleen bij naasten ligt, maar dat die ook kan liggen bij de leesclub of bij een wandelclub. Omdat het zoveel betekent voor iemand om dan even een uurtje, twee uurtjes te kunnen opladen. En het betekent iets voor degene met dementie. Ja. Zodat diegene erbij hoort.
Kanten.
Mooie afsluiter, denk ik, voor deze aflevering. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie deelname aan deze podcast en de waardevolle bijdrage. Ik denk dat jullie ontzettend mooie punten hebben aangestipt. Zijn er nog zaken die benoemd moeten worden voordat we de podcast gaan afronden? Hebben we nog dingen gemist?
Ik denk dat alles wel gezegd is.
Wat misschien nog wel een punt is, zit ik me nu te bedenken als toevoeging nog van... wat ook nog nodig is, is dat we toch nog opener in de samenleving over dementie zouden moeten kunnen praten.
Oké.
Want voor mijn moeder was het bespreken dat ze vergeetachtig werd, was heel erg lastig. Ze had ook kanker, maar ook dementie.
Mm-hmm.
En de kanker was wel bespreekbaar, maar de dementie niet.
Dus daar heerst dan toch nog een soort taboe.
Absoluut, absoluut. Enorm bang om eigenlijk door de samenleving buitenspel gezet te worden. En ik denk juist, Wieteke ook zegt, als we juist laten zien van dat je ondanks je vergeetachtigheid, je haperende brein mee mag blijven doen, dat dan ook het makkelijker wordt om te durven laten zien, te vertellen naar anderen, helaas... Ik heb een haperend brein. We blijven nu gevangen zitten in dat spanningsveld. En dat maakt ook het praten erover met elkaar en ook het ontdekken van... maar wat is dan eigenlijk ook nodig voor mensen die dat betreft? Dat maakt het eigenlijk alleen maar nu moeilijk.
Ja, dus erover praten is gewoon heel belangrijk. En gelukkig doen we dat nu onder andere.
En laten we dat veel vaker doen.
Dat vind ik nog een mooi afsluitend advies, aanvullend op het andere wat gezegd is. Dank jullie wel. En luisteraar, ook bedankt voor het luisteren. En we zien je graag terug bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Zinvol Ouder Worden en Zijn van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid in samenwerking met de Levenspodcast. Heb je vragen of opmerkingen over de podcast? Neem dan een kijkje op onze website werkplaatssociaaldomeinzhz.nl.